Welkom bij Transformers, een interviewpodcast over transformatie in de Nederlandse topsectoren. Ik ben Sebastiaan van Essen, marketeer en voormalig innovatiereporter bij het FD en nu.nl. Ik doe deze show samen met maakindustrie-expert Mark van Boksel en transportexpert Pieter Kool. Met in deze aflevering Railcenter-directeur Henk van Oostveen over de toekomst van ons spoor. Ik zit hier vandaag samen met Pieter Kool en Henk van Oostveen. Pieter, jij kent Henk heel goed. Kun je iets meer over hem vertellen?
Ja, Henk is al 15 jaar zeker een goed contact voor mij binnen Proda. En inmiddels directeur van Railcenter. Ik ben heel erg blij dat je hier bent, Henk.
Dank je wel.
Kan je een beetje vertellen, wat doet Railcenter zoal en waar ben je zelf mee bezig?
Ja, dank Pieter. Iets over Railcenter te vertellen. Railcenter heeft eigenlijk vier productlijnen die relevant zijn. De allerbelangrijkste productlijn van Railcenter is vakmanschapsontwikkeling. In de Railcenter zijn wij de plek waar de vakmannen worden opgeleid om het werk aan het spoor te doen. Dat is ongeveer 85% van onze omzet zit daar. De tweede productlijn die ook best belangrijk is voor Railcenter is, dat noemen wij testen en simuleren. Dat zijn nieuwe technieken die binnenkort in de spoorsector toegepast gaan worden. Maar waarvan nog gekeken moet worden of die goed werken en goede interface hebben met onze infrastructuur. Die worden op het Railcenter getest. En dan de derde productlijn gaat over ontmoeten en inspireren. Dat is de gedachte dat het Railcenter de plek is waar spoortechnici elkaar ontmoeten. Dus wij hebben daar mooie faciliteiten om vergaderingen te doen of bijeenkomsten te houden. Dat ja, een ieder in de spoorsector elkaar kan ontmoeten. En de laatste productlijn van Railcenter is promoten. Waarin wij de sector proberen te promoten. En wat tegenwoordig ook heel actueel is om nieuwe mensen enthousiast te maken voor de spoorsector. En te kijken of die kunnen gaan werken in ons mooie bedrijfstak.
Henk, je hebt het over enthousiasmeren van mensen om in te werken in de railsector. Nou was het afgelopen week in het nieuws dat er stakingen zijn bij het NS-personeel. Daarnaast ook wordt de noodklok geluid dat er te weinig personeel is in de railsector. Blijkbaar is het wel nodig ook om de aantrekkingskracht te versterken.
Dat is zeker zo, hè, waarbij de spoorsector niet echt anders of wezenlijk anders is dan alle andere sectoren in Nederland. Dus we hebben op een aantal punten echt een groot tekort aan mensen. En dat heeft enerzijds te maken met het feit dat de spoorsector aan het groeien is. Hè. Dus ProRail heeft hele grote ambities als het gaat over de groei op het spoor. 30% groei in de periode na 2030. En anderzijds zie je ook dat er een generatie die begin jaren 90, eind jaren 80 begonnen is in het spoor, zo langzamerhand aan het uitstromen is. En de optelsom maakt gewoon dat we best wel tekort hebben.
En hoe probeert het Railcenter de aantrekkingskracht te vergroten?
Er zijn heel veel verschillende middelen. Ons meest basic niveau is dat wij het Railcenter gebruiken om kinderen uit groep 8 van de basisschool enthousiast te maken over het spoor. Dus we hebben met enige regelmaat hebben wij lagere schoolkinderen door ons gebouw heen lopen. Waarin wij ze gewoon laten zien wat het spoor is. Dus het spoor is eigenlijk helemaal niet zo makkelijk toegankelijk. Hè? Dus normaal moeten kinderen wegblijven van het spoor. Maar op Railcenter kunnen ze gewoon de rails beetpakken, voelen hoe zwaar dat ding is. En gewoon een beeld krijgen hoe die spoorsector in elkaar zit. En voor mbo'ers hebben we ook een apart traject om mbo-mensen ook weer te laten kennismaken met het spoor. Om te kijken van wat voor mogelijkheden er zijn voor mensen met een mbo-niveau opleiding om te gaan werken in het spoor.
Henk, ben je dan ook de toeleverende industrie bezig?
Ja, wij zijn voor de toeleverende industrie kijken we niet zozeer naar het promoten. Maar die proberen we met name vanuit de tak testen en simuleren enthousiast te maken. Dus we zien dat toeleverende industrie best wel geïnteresseerd is om nieuwe producten voor de spoorsector te leveren. Maar waarbij het vaak wat lastig is om te kijken of die producten goed passen of goed inpasbaar zijn in de spoorsinfrastructuur. En daar biedt het Railcenter echt heel veel mogelijkheden mee om een keer te kijken als je een nieuw product hebt. Om te kijken, past dat nou in die spoorse infrastructuur? Zijn er specifieke problemen die heel erg Nederlands van aard zijn? Om te kijken of dat allemaal past. Om ook de drempel om toe te treden tot de spoorsector wat te verlagen.
En nu hoor ik als een van de redenen waarom er een tekort aan personeel is, de vergrijzing, zoals dat in meerdere sectoren het geval is.
Ja.
Is dat vergeleken met andere sectoren een groter manco in de railsector? Of?
Dat weet ik niet of wij een groter manco hebben. Dus we hebben gewoon sprake van een grote populatie, wat ik net zei, die eind jaren 80, begin jaren 90 zijn ingestroomd en nu weer gaan uitstromen. Waar de sector wel veel last van heeft, zijn dingen als de energietransitie. Dus in Nederland loopt op het ogenblik de energietransitie. Dat betekent dat er heel veel werk zit in het verder aanbrengen van elektrische verbindingen en elektrische installaties in de industrie. En dat heeft echt een enorm aanzuigende werken voor mensen met een elektrotechnisch achtergrond. En dat maakt dat het wel lastig is om met name deze categorie mensen in de spoorsector te houden, nieuwe mensen de spoorsector in te krijgen.
Dreigt er ook kennis verloren te gaan met de vergrijzing en de mensen die daarmee dus met pensioen gaan?
Dat is altijd zo. Waarbij ik loop wat langer mee in de spoorsector. We hebben eerder ook zo'n golf gehad van uittredende mensen en zei iedereen van nou gaat er toch wel een hele bak kennis en ervaring het bedrijf uit. En je ziet dat zo'n organisatie of zo'n sector eigenlijk best wel flexibel is en toch of het algemeen goed in staat is om dit soort bewegingen op te vangen. Er is altijd weer een nieuwe generatie die het vertrek van de generatie daarvoor opvangt en dat je juist weer als uitdaging ziet en denkt, kan mijn tanden er weer eens goed in zetten en het biedt ook perspectief.
Ja, wat je ook ziet, ik zit zelf 20 jaar zo'n beetje in de spooromgeving en in mijn familie en omgeving, daar denken mensen altijd, ach, je leert één keer wat en dan blijf je het herhalen. Want ja, wat vernieuwen ze daar nou? Hè?
Ja.
Terwijl als je kijkt wat de bedrijven daadwerkelijk investeren, hè, dan is het gewoon een continu leerproces. Hè? Speel je daar nou ook op in?
Ja, zeker. Dat zit ook in de sector en zeker ook in Railcenter, dat mensen eigenlijk permanent opgeleid worden. Hè? Dus de oude situatie dat je een keer een diploma haalde en dan voor de eeuwigheid was je klaar, die is wel weg. Dus in een aantal vakdomeinen hebben we het proces van certificering, hercertificering. Dat betekent dat mensen eenmalig een soort examen moeten doen, maar daarna ook elke 3 jaar terug moeten komen. Om weer hergecertificeerd worden en dan leren ze de nieuwste technologie die dan op dat moment actueel is, daar leren ze voorbij. En op de wat langere termijn zijn wij op het ogenblik bezig met het traject rondom technisch vakmanschap. Waarbij wij een beetje af willen van het hele klassieke, hè? Dus opleiding, examen, hercertificering. Veel meer naar een traject dat mensen een dossier opbouwen, dat ze laten zien welke werkzaamheden ze in hun dagdagelijks werk verrichten. En met dat dossier ook aantonen dat ze voldoende vakbekwaam zijn om handelingen te verrichten. Dus we gaan een beetje af van het klassieke. Je doet een training, een examen en dan is het weer goed voor een tijdje. Mm-hmm. Naar veel meer continu in de werkzaamheden die mensen buiten verrichten, dossieropbouw doet. En dat dossier is vervolgens onderbouwing waarom iemand vakbekwaam is. En op het moment dat je dus langdurig bepaalde handelingen niet meer doet, dan vervalt je inzetbaarheid. Maar wanneer je gewoon laat zien, ik heb de afgelopen jaar weer zoveel nachten of zoveel projecten gedraaid en heb ik deze handelingen verricht en die zijn gewoon goed tot stand gekomen, dan ben je ook bekwaam om dat soort werkzaamheden te verrichten.
Ja, je zei net ook dat de mensen inmiddels veel breder worden opgeleid, hè? En ook worden ingezet.
Ja, zo is dat.
Okay.
Ja.
Kan je een paar voorbeelden geven?
Nou, wat net door mijn hoofd heen schoot, is wat een klassieker is eigenlijk het verschil tussen energievoorziening en seinwezen monteurs. Dat waren vroeger hele strikt gescheiden vakdisciplines. Daar zie je dat zijn allemaal van in de basis elektrotechnisch geschoolde mensen. En daar zie je dat die twee vakdisciplines eigenlijk wel een beetje aan het integreren met elkaar zijn. Omdat mensen niet alleen voor de een of voor het andere kiezen, maar eigenlijk voor opgeleid worden voor beide domeinen en ook op beide domeinen inzetbaar zijn.
Oké, dus daar waren vroeger 3 mensen aan het sleutelen waren, zie je er eigenlijk 1 die het nu allemaal kan.
Ja, Ja, en de voordeel is daarmee dat, drie keer was dat achter elkaar en had je drie FTA's er eigenlijk voor nodig. Daar zie je dat nu diezelfde monteur het in één keer kan afhandelen. En dat scheelt storingstijd, dat scheelt kosten. Dat maakt het een stuk efficiënter allemaal.
Ja. En hoe doen we dat nou met de jonge generatie dan? Want je hebt generatie Z, die zijn nu zo'n beetje 18, 20. Je hebt generatie A, die zijn nu 10 jaar oud.
Ja.
Wat bespeuren jullie als opleidingscentrum in wat jullie nodig zullen hebben om... ze worden als de digitale generatie ook bestempeld.
Ja.
Wat voor benadering hebben jullie nodig in de toekomst?
Er zijn een aantal dingen die echt anders zijn, vind ik, bij deze nieuwe generatie dan de generatie bijvoorbeeld waar Pieter en ik uitstammen. Hè. Mensen hechten minder belang aan langdurige arbeidsrelaties. Hè. Dus vroeger was een beetje het verhaal, als je bij de spoor ging werken, in principe bleef je dan ook bij het spoor. Dat zie je dat een nieuwe generatie dat echt anders tegenaan kijkt. Hè. Dus die doen het een aantal jaren. En dan gaan ze weer kijken naar een andere plek. Dus de oude generatie is echt gewerkt om te werken met papier, met dingen opschrijven. De nieuwe generatie werkt veel meer met apps, met tablets, met dat soort werk. Dat is echt anders dan we het 20, 30 jaar geleden deden. Dus dat zijn wel grote veranderingen.
Houdt het ook in dat je iets met virtual reality doet om dingen aan te leren?
Ja, binnen Railcenter zijn we daar nu mee bezig met virtual reality. Dus ik ben zelf een keer, heb ik zo'n bril op mijn hoofd gehad. En dan sta je zomaar ineens midden in het spoor en dan komen de treinen voorbij rijden. Dat is echt heel komisch.
Ja.
En ook daar zie je dat de mix gaat de oplossing worden. Dus het is niet zo dat klassiek alles maar... Hè, dus je kunt een deel van dat klassieke werk vervangen door virtual reality of dat soort technieken. Maar je zult altijd een kern aan handelingen hebben die je ook echt fysiek moet doen. Dus ik zou maar zeggen, als je werkt aan een bovenleiding, hè, waar spanning op staat... Dan kun je mensen vertellen hoe die bovenleiding in elkaar zit, dat de stroom doorheen loopt, hoe dat allemaal werkt. Dat kan perfect met virtual reality. Maar uiteindelijk moet die monteur toch buiten leren hoe die een bovenleiding moet monteren. En dat kan virtueel gewoon niet. Dan moet je dat ding echt een keer beetpakken, dingen aandraaien. En dat hoort er toch altijd bij. Dus nieuwe technieken vervangen een deel van de oude technieken, maar ze vervangen zeker niet alles.
En wat interessant is om te zien is dat wij altijd denken, we zijn wat behoudend en het gaat allemaal wat langzaam hier in Nederland. Terwijl de andere landen in Europa kijken naar Nederland als het meest innovatieve land van Europa.
Ja.
Dat bijvoorbeeld Zwitserland ook wel heel mooie stappen maakt in dit verhaal, maar dat wij zeker daar minstens naast staan. En ook de mindset van de mensen die hier zijn is daarbij heel interessant. Hè? En dat is misschien wel een kans ook voor ons. Hè? Ik weet niet hoe je erover denkt. Maar onze generatie, en generatie Y, Z en waar had je het net nog meer over?
Alva.
Is eigenlijk volledig gedigitaliseerd, gevirtualiseerd, gewend om dingen op te zoeken op een internet. En heeft daarin ook echt een andere mindset. Geeft dat nog kansen, denk jij?
Nou ja, kijk, ik herken wat je zegt over de kansen van Nederland ten opzichte van de andere Europese landen. Dus wat je ziet is, Nederland is een relatief klein land. Dat maakt dat het interessant is om daar een keer een experiment te doen voor een leverancier. Hè. Dus gaat het fout, is het leed nog wel te overzien. Mensen zijn hoog opgeleid in Nederland. Dus dat maakt Nederland gewoon een mooi land. En jouw vraag was, biedt dat ook perspectieven voor jonge mensen? Ik denk dat het zeker zo is. Dus jonge mensen vinden het fijn om nieuwe technologie te ontwikkelen. De spoorsector heeft ook een groot voordeel dat wij de uitstraling hebben heel duurzaam te zijn. Hè? Dus mensen vinden het ook mooi om een bijdrage aan de duurzaamheid in Nederland te doen. En dat maakt ons wel aantrekkelijk voor jonge mensen, vermits we het goed uit weten te venten aan iedereen. Van joh, kom nou naar het spoor toe, want het is echt veel moderner dan wat je altijd denkt. Hè. Dus mensen denken vaak, het spoor is NS en het is al heel oud en gele treinen. En dat moeten we goed weten over de bühne te brengen dat voorbij is en dat er heel veel mooie dingen gebeuren. Als je hoort hoe enorm de spoorsector gegroeid is de afgelopen jaren. Hè, ik geloof 2010 of zo iets met 30%. Mm. Dat hebben we eigenlijk zonder veel bombardie hebben we dat allemaal gerealiseerd met elkaar. En daar zouden we best wel trots op mogen zijn.
Ja, dat ben ik van harte met je eens. Ja.
En waar slaat die 30% dan precies op?
Op het aantal reizigerskilometers in Nederland.
Dus de vraag vanuit de markt is er gewoon.
De vraag vanuit, dus mobiliteit, dat is het aardige van mobiliteit. Dat is een soort rupsje nooit genoeg. Mensen willen alsmaar meer mobiliteit.
En wat hebben we dan minimaal nodig vanuit technisch, technologisch opzicht om die groeiende vraag goed te blijven beantwoorden? Je noemde al ERTMS. Ik weet niet, is dat het sleutelwoord hier?
Er zijn wat gelovers in ERTMS die denken, nou, ERTMS gaat echt helpen in nog meer capaciteit op het spoor. Dat zou kunnen, maar ik weet niet of dat helemaal zo is. Er zit van oudsher gewoon heel veel ruimte op onze infrastructuur. Dus als je kijkt naar Amsterdam-Utrecht, dat hebben we al jaren geleden viersporig gemaakt. En daar zit best wel wat capaciteit op. Dus die capaciteit kunnen we beter uitnutten. En op een beperkt aantal plekken in de spoorinfrastructuur komen nu knelpunten aan. En dat zit met name in delen van de Randstad. En de oplossing is dan moet je echt bijbouwen.
Sta je dan als railcenter aan de zijlijn of heb je daarbij een zeer belangrijke rol?
Nou ja, gegeven de krapte die er in de markt is, hè, wordt onze rol eigenlijk met de dag belangrijker. Dus die plannen die zijn er wel, alleen die moeten bemand worden. Dus er moeten mensen gaan komen die projecten gaan aanleggen. Als ze er eenmaal liggen, zal er meer onderhoud uitgevoerd gaan worden. En daar zit een enorme rol voor railcenter om te zorgen dat die mensen er ook daadwerkelijk gaan komen en goed opgeleid zijn.
In hoeverre kan automatisering ook een rol spelen in misschien het minder nodig hebben van bemensing?
Dat is een goede vraag en daar zijn de geleerden het nog niet over eens. Dus er zijn, je kunt enerzijds zeggen, willen we de groei gaan realiseren, gaan we dat nog meer mensen doen. Maar als je dat kijkt naar de krapte op de markt, kun je ook zeggen, dat gaat ons nooit lukken en zul je met een plan B moeten komen. En robotisering is echt, zit in de hoek van plan B. Dus je kunt je voorstellen dat je robots kunt ontwikkelen waarmee je sporen kunt leggen bijvoorbeeld. En dat spaart dan heel veel mensen uit. Er zijn ideeën, dus er zijn allerlei partijen daar nu aan het kijken of dat doelbaar is, of dat realiseerbaar is. En daar zou een deel van de oplossing ook gevonden kunnen worden. Maar tot op heden heb ik daar nog geen concrete voorbeelden van gezien.
Je noemde wel dus nog geen concrete voorbeelden daarvan in de praktijk toegepast. Je had het wel over dat Nederland een mooie testmarkt is.
Ja.
Voor nieuwe technologieën.
Ja.
Zie je daar voorbeelden van?
Ja, die zijn er wel. Kijk, als ik even in mijn geheugen kijk, wat ik wel een mooi voorbeeld vind, is wij hebben, dat is misschien wel een heel technisch verhaal, maar wij hebben een historie dat wij spoorstaven slijpen. Daar is een partij geweest die op een gegeven moment daar naar het frezen van spoorstaven ging. En die is er in Nederland begonnen. Dus de eerste grote inzet van dat soort treinen is in Nederland geweest.
Wat gaat de reiziger van 2030 eisen van het Nederlandse spoor, denk je?
Dat is een goede vraag. Ik denk als de groei zo door blijft zitten, voldoende plek. En punctualiteit, dat is van oudsher al. Dus men wil gewoon betrouwbaar van A naar B vervoerd kunnen worden. En als dat lukt, willen ze ook nog een beetje prettig kunnen zitten en van de reis genieten. Dat is onveranderd, maar blijft wel een uitdaging gezien de groei die eraan zit te komen. Dus het is niet helemaal triviaal dat het ook altijd geregeld is.
Ja. En van die meer futuristische vergezichten die we soms voorbij zien komen, zoals de Hyperloop. Denk je dat dat een blijvertje is in de toekomst, dat soort vergezichten?
Ik betwijfel het of dat echt de realiteit gaat worden. Ik verwacht zeker niet in de Nederlandse situatie, want daar zijn onze afstanden zo kort. Dat vereist een enorme investering en nauwelijks rijtijdwinst. Dus als het ergens van toepassing is, dan is het ergens daar waar je grote afstanden moet rijden.
Internationale treinen,
maar of in landen waar ze nu nog geen infrastructuur hebben en grote afstanden moeten overbruggen. En minder willen gaan vliegen, dus duurzaamheid speelt daar ook wel een rol. Dan zouden dat soort technologieën ontwikkeld kunnen worden. Maar in Nederland verwacht ik dat niet zo heel snel.
Zijn er dingen waarvan jij vindt dat ze, ook op toekomstgebied, misschien dingen waar railcenter al met een schuin oog naar kijkt, technologisch vlak, misschien wel op maatschappelijk vlak, waar jullie met een schuine oog voor de toekomst al naar kijken? Is er nog iets wat we hebben laten liggen?
Wat mij al een tijdje bezighoudt is taal. Dus ik vind, als je kijkt, ik heb met Prodo gewerkt. De Prodo is heel erg op de Nederlandse taal georiënteerd. En dat matcht niet altijd goed met de verdere internationalisering van studenten, van medewerkers in het spoor. Dus de wereld wordt steeds internationaler. En de spoorsector is nog wel heel erg gericht op de Nederlandse taal. Dus daar nog een keer een slag in maken, dat zou ik ook nog wel aardig vinden.
Ja, ik denk dat het sowieso een goed streven is voor heel veel sectoren. Dat is natuurlijk ook een probleem met de IT eigenlijk, hè?
En mijn beeld, ik weet niet hoe het met die systems zit, hè, maar mijn beeld is dat de industrie daar wat verder is in Engels als voertaal. In de spoorsector, zeker in het deel wat ik overzie, hè, dus NS en ProRail, is het nog heel erg Nederlands georiënteerd.
Ja.
Ja, nou goed, wij werken natuurlijk sterk internationaal, omdat er natuurlijk steeds meer platformen ook virtueel zijn, hè. We kunnen een vergadering virtueel hebben, maar we kunnen ook een netwerk virtueel neerzetten. Dat betekent ook dat onderhoud of testen of dit soort dingen allemaal, voorbereiden van werkzaamheden, voor een heel groot gedeelte ook in een netwerk kan plaatsvinden. Dus dat hoeft niet per se lokaal gebonden te zijn. Ja. Dat kan ook echt internationaal zijn. En dan is taal, zoals je zegt,
van belang. Wel een dingetje.
Ja, absoluut. Ja. En je ziet ook dat de probleemoplossingen, als we gewoon kijken naar als IT-bedrijf, op het moment dat wij in de dagelijkse werkzaamheden een probleem hebben, dan vragen ze onze community om een oplossing. Hè? En dat is wel gewoon ons eigen bedrijf, maar het is wel een community en die is heel snel. Ja. Omdat die ook inderdaad gewoon wereldwijd verbonden is. En ik denk dat we daar met elkaar in de railsector een kans laten liggen. Hè? Door toe te staan dat we ook daadwerkelijk op deze manier oplossen, testen, maar ook met elkaar integreren of voorbereiden. Dan kan je al heel veel doen. En ik denk eerlijk gezegd ook dat in de toeleverende industrie, als we gewoon kijken, ingenieursbureaus doen dit soort dingen ook. Hè? Ja, hebben ook gewoon internationaal werk. Aannemers doen dit. Zijn ook vaak niet alleen in Nederland aan het werk. De leveranciers doen het. We hebben eigenlijk hier nog steeds voorgeschreven Nederlandse taal. En ik kan dat begrijpen. Aan de ene kant in je operatie heb je dat ook wel nodig. Aan de andere kant kan je ook afvragen, heb ik het altijd nodig? En zou het misschien een goede stap zijn om dat los te laten?
Heel erg bedankt, Henk, voor dit, dit gesprek. Ik heb hetzelfde gevoel dat er nog heel veel in zit. In die hele ontwikkeling van technologieën die we nog niet besproken hebben. Maar ik denk dat dit wel een mooi inkijkje geeft.
Ik word alleen heel enthousiast van dit gesprek en ik zie weer allerlei nieuwe mogelijkheden. Dus dankjewel, Henk.
Alsjeblieft.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Transformers. Ga naar tsystems.com/nl/podcast voor andere afleveringen.